Ter inleiding van de Bijbelstudie door dominee Westrink zullen we Daniël 9 lezen vanaf vers 20. Toen ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde van mijn volk van Israël en mijn smeking neerwierp voor het aangezicht van de Heere mijn God omwille van de heilige berg van mijn God. Toen ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriël, die ik in het begin in een gezicht gezien had, snel gevlogen, mij aanrakende omtrent de tijd van het avondoffer. En hij onderrichtte mij en sprak met mij en zeide: Daniël, nu ben ik uitgegaan om u de zin te doen verstaan. In het begin van uw smekingen is het woord uitgegaan, en ik ben gekomen om u dat kennen te geven. Want gij zijt een zeer gewenst man. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten en om de zonde te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Weet dan en versta, van dat het woord uitging om te doen weerkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op Messias, de vorst, zijn 7 weken en 62 weken. De straten en de grachten zullen weer gebouwd worden, toch in de benauwdheid der tijden. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. En een volk van de vorst dat komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vast besloten verwoestingen. En hij zal velen het verbond versterken, 1 week. En op de helft van de week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Ook tot de voleinding toe, die vast besloten zijnde, zal uitgestort worden over de verwoeste.
Hoort de Heere wel wanneer ik tot hem roep? Wat denkt u, zou die vraag niet dikwijls opkomen in het hart van een mens die gebeden heeft? O ja, je zegt wel amen. Je weet waarschijnlijk ook wel dat je daarmee beleidt dat mijn gebed veel zekerder van God verhoord is dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Maar toch, die vastheid van de psalmdichter die zong: de Heere zal horen als ik tot hem roep, die ontbreekt nogal eens een keer. Daniël komt aan die gedachte niet eens toe aan het eind van zijn gebed in hoofdstuk 9, waarna we de vorige keer geluisterd hebben. Sterker nog, Daniël komt niet eens aan het amen toe. Hij krijgt niet eens de kans zijn gebed te beëindigen. Als ik nog sprak in het gebed, zo vertelt hij zelf in Daniël 9 vers 20. Hij is nog midden in zijn gebedsworsteling. En dat blijkt ook heel duidelijk uit dat 20ste vers. Want daarin somt hij nog eens op waar hij allemaal mee bezig is en wat hij allemaal voor de Heere neerlegt aan schuldbelijdenis en smeking. Met 4 werkwoorden duidt hij aan hoe intens hij worstelde voor Gods aangezicht. Spreken, bidden, belijden, neerwerpen. En als iemand bij het voorgaande nog dacht dat Daniël zich in het geheel van zijn volk probeerde te verschuilen in een collectieve schuldbelijdenis, dan hoort hij nu hoe Daniël op een niet mis te verstane wijze spreekt van mijn zonde die hij belijdt. De hemel noemt hem een zeer gewenst man, vers 23. Maar Daniël buigt als zondaar voor God met het offer van een gebroken geest en een verslagen hart. Maar juist dat offer veracht de Heere niet, zoals we hier zo heerlijk zien. Immers, terwijl hij zo bidt, ziet hij evenals in hoofdstuk 8 de engel Gabriël in snelle vaart aankomen vliegen, en opnieuw ervaart hij de aanraking van die knecht van God in mensengedaante. Alleen hij schrikt er nu niet meer van. Daniël weet inmiddels, dit is een verkondiger van goede boodschap. Die Gabriël vertelt iets heel opmerkelijks in vers 23. In het begin uwer smekingen is het woord uitgegaan. Dat wil dus zeggen dat het antwoord niet komt in de loop van het gebed, maar dat Gods antwoord op Daniëls smeekgebed al naar Daniël onderweg is gegaan op het moment dat hij zijn knieën boog aan het open venster naar Jeruzalem. Heerlijke bevestiging van het woord van de Heere Jezus: uw Vader weet wat gij van noden hebt. eer gij hem bidt. De Heere is altijd de eerste. Hij is zijn volk altijd een beslissende stap voor. Het is hier heerlijk duidelijk dat de Heere het gebed werkt om in die weg zijn belofte te vervullen. Er is dus geen enkele reden om te twijfelen aan de noodzaak van het gebed op grond van wat we hier lezen. We mogen niet zeggen, als Daniël even gewacht had met bidden, dan was die engel er geweest om hem te onderwijzen. Nee, de Heere antwoordt als ik roep. Hij is van ons gebed niet afhankelijk, maar past het in zijn werk. Op uw noodgeschrei doe ik grote wonderen, zegt hij in een psalm. Hier ziet u hoe de Heere werkt. Hij geeft een belofte, bepaalt bij die belofte, doet de belofte verstaan, leert er om bidden, antwoordt en vervult de belofte. Kijk er uw eigen gebedsleven eens op na. Herkent u deze dingen? Of ontdekt u nu waar het in uw gebed op vast zit? En dat u daarom veel te haastig was om te zeggen, de Heere hoort me niet. Misschien zegt u, ja, maar ik durf mezelf niet op één lijn te stellen met Daniël. Waarom antwoordt de Heere hem? Omdat Daniël zo'n bijzonder mens was. Dat kan niet, want we hoorden hem zojuist zijn zonde belijden. En even daarvoor heeft hij het nadrukkelijk gezegd, niet op grond van onze gerechtigheden. Maar er staat zo heel mooi aan het eind van vers 21 dat Gabriël kwam omtrent de tijd van het avondoffer. Voor schriftkritische verklaarders is dat een bewijs dat dit Bijbelboek uit later tijd is. Ze zeggen dit klopt niet, want de tempel was in die tijd verwoest en het offer werd niet gebracht. Maar voor wie gelooft dat de Bijbel Gods woord is, zegt die tijdsaanduiding heel iets anders. Daniël leefde met de Heere en zijn dag werd beheerst door de dienst van de Heere. Daniël wist op welke tijd het avondoffer werd gebracht in de tempel in Jeruzalem, op de 9e uren, 3 uur in de middag. En al was hij in Babel en al was de tempel sinds lang verwoest, zodat er geen offers meer werden gebracht, Daniël hield de tijd van het avondoffer aan als uur van het gebed. Het was een van zijn 3 gebedstijden waarvan we hoorden in Daniël 6. Op de tijd dat vroeger in Jeruzalem het avondoffer werd ontstoken en de priester het heilige binnenging om te bidden om vrede voor Jeruzalem, bad Daniël. Dan gold van hem, mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. In het offer ligt voor Daniël de grond voor het naderen tot God. Nieuwtestamentisch gezegd, de grond voor het gebed dat smeekt om vervulling van Gods beloften in erkenning van eigen onwaardigheid ligt in hem, die lam en priester tegelijk is, de Heere Jezus Christus, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Dat bedoelen we toch ook te zeggen wanneer we onze kinderen al leren bidden om Jezus wil. Gabriël zegt ook heel nadrukkelijk wat de bedoeling van zijn komst is. Het gaat erom dat Daniël zal verstaan en zal kennen en zal opmerken. Al is hij begiftigd met wijsheid, Daniël heeft het steeds weer nodig dat Gods geest hem ware wijsheid leert, zijn oog verlicht en nevels opdoet klaren. Het is bij de Heere altijd maar weer leren en opmerken welk antwoord hij ons geeft. Die wijsheid hebben Daniël en wij bij dit antwoord van de Heere, zoals we dat lezen in vers 24 tot 27, wel heel bijzonder nodig. Het is een van de moeilijkste gedeelten van de Heilige Schrift, en zeker van het boek Daniël, dat nu onze aandacht vraagt. Om te beginnen is de tekst al moeilijk te vertalen, en de inhoud van de woorden is zo zwaar om te verstaan dat er praktisch geen 2 uitleggers zijn die helemaal met elkaar overeenstemmen, en dat met het aantal verklaringen die er sinds oude tijden van dit gedeelte gegeven zijn, een flinke boekenplank te vullen is. Uiteraard hebben ook allerlei sekten en dwaaleraren zich op de verklaring van deze woorden geworpen, zodat voorzichtigheid geboden is. Een paar dingen weten we en kunnen ons daarom bij voorbaat helpen bij het verstaan. Als hier een aantal getallen wordt genoemd, dan kan de bedoeling daarvan nooit zijn dat de Heere ons hier een handleiding geeft om vast te stellen hoe laat het is op Gods klok. Daarvan zegt de Heere immers in Handelingen 1 vers 7... Het komt u niet toe te weten de tijden en gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Wij gaan buiten ons boekje als we grijpen naar wat ons niet toekomt en lopen het grote gevaar van misleiding waarvan Satan en zijn trawanten handig misbruik weten te maken. En vervolgens weten we dat de versen 24 tot 27 Gods antwoord vormen op het gebed van Daniël om herstel van de tempeldienst, om herbouw van de tempel en daarin om vergeving van de zonden en een leven in Gods gunst. Wanneer we dat voor ogen houden, dan kunnen er wel vragen overblijven die er ons bij bepalen dat onze kennis ten dele is, maar dan gaan we in ieder geval een veilige weg. Het is in het bestek van deze lezing uiteraard niet mogelijk om op alle meningen in te gaan of sommige uitvoerig te behandelen. Ik wil ze alleen in grote trekken even noemen, om vervolgens met u deze versen te gaan lezen. In hoofdzaak zijn er drie groepen verklaringen. De eerste groep meent dat het hier, evenals in het vorige hoofdstuk, gaat over de tijd van Antiochus de Vierde Epiphanes, waarbij dan de gezalfde die uitgeroeid wordt in vers 26... de hoge priester Onias de Derde zou zijn geweest, die in die dagen vermoord is. De tweede groep hoort hier een adventsboodschap en ziet met allerlei variaties op onderdelen in de Messias van vers 26 de Heere Jezus Christus. De derde groep verklaarders meent dat het slot van Daniël 9 uitloopt op de tijd van de Antichrist en plaatst het laatste onderdeel van deze boodschap helemaal aan het eind der tijden, waarbij er dan sprake moet zijn geweest van een grote onderbreking van de voortgang van deze profetie tussen de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus, toen de offers ophielden, en de laatste tijd, waarbij nationaal herstel van Israël, herbouw van de tempel in onze dagen en opname van de gemeente een rol spelen in de vervulling van wat hier beschreven staat. Moeten we hier een keuze maken? Of moeten we met nog weer anderen erop wijzen dat het met de profetie net is als met een berglandschap? Achter de ene berg rijst weer een andere op, totdat de hoogste bergtop wordt bereikt en we het geheel kunnen overzien? De kanttekeningen op de Statenvertaling maken een hele wijze opmerking in verband met al die verschillende meningen over de tijd van de vervulling. Ze zeggen: van welk alles de verstandige lezer zal mogen oordelen. En het is duidelijk dat ze daarmee doelen op verstand in de schriftuurlijke zin van het woord. Het antwoord dat Daniël ontvangt op zijn gebed valt in twee delen uiteen. Vers 24 geeft het antwoord in kort bestek, waarna vers 25 tot 27 laat zien hoe deze dingen zullen geschieden. Het is goed om ook dat vast te houden, omdat vers 24 duidelijk is wat de grote lijn betreft. Drie dingen komen aan de orde. Allereerst krijgt Daniël iets te horen over het tijdsbestek waarbinnen wat volgt zich zal afspelen. Het zijn 70 weken en die tijd waarop we aanstonds terugkomen is een bestemde tijd, door God als het ware afgesneden van de hele wereldtijd om daarin te doen wat hij hier zegt. Wij hebben het recht niet de tijden te weten. Wij moeten wel weten tot onze troost dat de tijden in Gods hand zijn. Vervolgens zegt Gabriël dat het in deze verzen inderdaad gaat om een antwoord van de Heere op Daniëls gebed ten behoeve van de heilige stad en de tempel en het volk Israël. En gezien het feit dat gesproken wordt over uw volk en uw stad, lijkt het me niet mogelijk om aan deze woorden een bredere inhoud te geven. Daarna deelt Gabriël en Daniël mee wat de Heere in die bestemde periode zal doen. En ook dat is een antwoord op Daniëls gebed. Want de Heere belooft verzoening van ongerechtigheid en vergeving van zonden. Dat doet de Heere heel uitgebreid en nadrukkelijk. Gods werk in deze periode draagt zesvoudig vrucht. Leest u maar mee in vers 24. om de overtreding te sluiten. Dat is het eerste. Merkwaardig is wel dat niet gesproken wordt over vernietiging van vijanden of over de tempel die niet meer verwoest zal worden. De zes beloften hebben alle te maken met het herstel van de gemeenschap met God, met geestelijke vernieuwing. Er wordt een einde gemaakt aan de overtredingen. Om de zonden te verzegelen. De zonden worden als het ware in een graf of in een kerker gestopt en de uitgang wordt verzegeld zodat ze er niet meer uit kunnen komen. Ze komen niet meer voor Gods aangezicht. Om de ongerechtigheid te verzoenen. De ongerechtigheid wordt bedekt met verzoenend bloed. Er gaat een definitieve streep door het verleden dat schuldig stelde voor God en het oordeel van eeuwige verdoemenis waardig maakte. Om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Dit is meer dan onder het oude verbond tot stand kon komen. Steeds sterker wordt de verleiding om de naam van Christus in dit verband te noemen, die van God gegeven is tot rechtvaardigheid, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid die voor God kan bestaan in hem. Om het gezicht en de profeet te verzegelen. Gezicht en profeet samen vormt de profetie. En die wordt verzegeld, bekrachtigd. God zet er zijn zegel op en bevestigt ze. Om de heiligheid der heiligheden te zalven. De laatste van deze zes beloften is het moeilijkst om te verstaan. Duidelijk is dat deze belofte past in de reeks van zes beloften die alle boven de betekenis van wat God onder het oude verbond gaf uitstijgen. Het ligt dus voor de hand daar ook nu aan te denken. Verder wordt de uitdrukking in het Oude Testament voor allerlei zaken gebruikt die met de dienst van God te maken hebben. Tempel en tempelgerij en tempeldienaren. Het heilige der heiligen in de tempel wordt in de schrift iets anders aangeduid, zodat we daar niet aan moeten denken. Om hier een profetie te zien van de zalving van Christus, zoals de kanttekeningen op de Statenvertaling doen, die Christus, op zich terecht, zien als het waarachtige heilige der heiligen, in wie al de schatten van wijsheid en kennis Gods verborgen zijn, stuit op het bezwaar dat hier eerder sprake lijkt te zijn van een zaak dan van een persoon. De uitdrukking heeft in ieder geval altijd te maken met zaken van Israëls eredienst. Daarom voel ik er het meeste voor om hier een belofte te lezen van een nieuwe eredienst, de bediening der verzoening, waarin de hele oud-testamentische eredienst zijn vervulling vindt. Alles wat Gabriël hier zegt hoort bij de bediening der verzoening, waarin de door Christus verworven weldaden van vergeving der zonden en eeuwig leven worden verkondigd en uitgedeeld. En als we ons dan realiseren dat het dezezelfde Gabriël is, die aan Zacharias en aan Maria de boodschap mag brengen dat de Heere gedenkt aan zijn verbond en zijn trouw aan Israël nooit heeft gekrenkt, en dat hij dat nu gaat tonen en gestalte geven in de komst van Christus, dan mogen we vanuit de schrift zelf tot de slotsom komen dat we hier een machtige adventsprofetie lezen. Ook van deze beloften geldt dat ze in Christus ja zijn. Ook van dit woord geldt, het is in hem vervuld. Nu komen we toe aan de vraag wat we onder de 70 weken hebben te verstaan. Eigenlijk staat er 70 zeventallen. Het verband maakt duidelijk dat we hier niet aan dagen of weken hebben te denken, maar, zoals alle verklaarders menen, aan jaarweken. Perioden van telkens 7 jaar. Letterlijk opgevat zou het dus gaan om een periode van 490 jaar. Maar het is ook anders op te vatten. Een jaarweek liep onder Israël altijd uit op een sabbatsjaar, waarin het land rustte naar Gods bevel. Nu lezen we in 2 Kronieken 36 vers 21, een van de laatste versen van de Hebreeuwse Bijbel, dat God het volk in ballingschap deed gaan, opdat het woord des Heren vervuld werd door de mond van Jeremia, totdat het land aan zijn sabbatten een welgevallen had, het rustte al de dagen der verwoesting, totdat de 70 jaren vervuld waren. God gaf aan het land de sabbatsrust die het volk aan het land onthouden had. Het getal 7 is het getal van de Heere die naar de rust toewerkt, en rust nadat het werk volbracht is en ook rust geeft. Hij brengt het volk in de rust. Wat Israël niet kon en niet wilde, doet hij zelf. Hij doet de Sabbats rust en vrede aanbreken, het heil van vergeving der zonden en eeuwig leven. En dat doet hij nu in die bestemde tijd van 70 jaarweken. Het gaat naar de rust toe in deze tijd. Verder is het niet bij voorbaat noodzakelijk het getal 70 te zien als een exacte tijdsaanduiding. Als de Heere Jezus zegt dat we onze broeders 70 maal 7 maal moeten vergeven, dan bedoelt hij ook geen exact aantal. Wel moeten we de tijd waarover het hier gaat zien als een aaneengesloten tijdperk. Het is een afgeronde tijd, 70 weken. Die periode wordt dan vervolgens in 3 perioden onderverdeeld: 7 en 62 en 1. Over die eerste 7 weken lezen we in vers 25. 7 weken liggen er tussen het moment waarop het woord om weder te keren uitgaat en de vorst Messias. Die persoon wordt in de Statenvertaling met hoofdletters aangeduid, maar dat betekent nog niet dat hier de Heere Jezus bedoeld wordt. Het kan ook een andere koning zijn die gezalfd is, want dat betekent het woord Messias, gezalfde. We kunnen ook denken aan Kores, de vorst van Perzië, die in Jesaja door de Heere wordt genoemd mijn knecht, de gezalfde. Als we dan bij het woord in vers 25 denken aan de profetie van Jeremia, waarover we in het vorige hoofdstuk spraken, dan vinden we hier de hele goede zin dat die eerste periode van 7 weken de tijd van de ballingschap omvat. De tijd tussen de profetie van Jeremia en de komst van de koning die het bevel geeft van de terugkeer. De tijd waarin stad en tempel verwoest liggen en het land zijn sabbatten ontvangt van de Heere. Dan volgen de 62 weken. Het staat wat moeilijk in onze vertaling, maar zo moeten we het toch wel lezen. Dat is de periode waarin stad en tempel herbouwd worden en Jeruzalem weer een stad is met straten en vestingwerken. Dat laatste is dan de omschrijving van het woord grachten. De Heere bouwt Jeruzalem. Daniel kan gerust zijn. Maar het wordt geen tijd van rust en vrede, want de herbouw schiet in benauwdheid der tijden. Wel nu, daar hebben we in Daniel 8 het nodige van gezien. Dan komt de laatste week. En in die week moet het eigenlijke van vers 24 nog gebeuren. De sabbatsrust en vrede moet nog komen. Het belangrijkste wat er in die week gebeurt is de uitroeiing van de Messias. Deze Messias kan niet Kores zijn, want die leefde aan het begin van die periode van 62 weken. Het is een ander. Het is Christus, wiens kruisdood hier geprofeteerd wordt en van wiens dood hier gezegd wordt: het zal niet voor hemzelf zijn. Dat kunnen we op 2 manieren opvatten. In de zin dat hij geen helper heeft, maar de kruisweg alleen is gegaan. Of in de zin dat hij gestorven is ten behoeve van anderen. Profetie dus van zijn plaatsvervangend sterven. In Christus bevestigt de Heere zijn verbond en krijgt dat verbond kracht voor velen, vers 27. En bij zijn sterven scheurt het voorhangsel van de tempel en doet de Heere het slachtoffer en spijsoffer ophouden. Christus dood betekent het einde en de vervulling van de tempeldienst. Van dat einde spreken de moeilijke zinnen in de tweede helft van vers 26 en vers 27, waarin we een profetie lezen van de verwoesting van Jeruzalem en de tweede tempel in het jaar 70 na Christus door de Romeinen, die onder aanvoering van Titus, de latere keizer van Rome, met hun snelle legers als een verwoestende stortvloed stad en tempel overspoelen. Dat is het einde van de tempel. Maar dat is niet erg. Meer dan de tempel is er nu in Christus, het eeuwige licht van het nieuwe Jeruzalem, de stad zonder tempel. De tempel heeft zijn dienst gedaan. Het lam is geslacht. De toegang tot God is vrij. En de Hebreeënbrief kan schrijven: laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan door hem die met zijn verbondsbloed is binnengegaan, achter het voorhangsel. Dat alles gebeurt halverwege die laatste Sabbatsweek. Wat gebeurt er in die tweede helft? Wat anders dan de bediening der verzoening, de verkondiging van het evangelie en de nieuwtestamentische eredienst? Maar dat wordt hier niet nader uitgewerkt, omdat de Heere aan Daniël toont wat er zal geschieden met de stad en de tempel. Bij deze verklaring past het ook dat de Heere Jezus een woord uit vers 27 overneemt in Matthäus 24, vers 15, om te waarschuwen voor de verwoesting van Jeruzalem. Deze openbaring van de Heere is dus niet bedoeld om antwoord te geven op de vraag naar het wanneer. Het is een openbaring van Christus, verschenen in de volheid des tijds. Hij is een verzoening voor al onze zonden. Wie hem mag kennen door het geloof, behoeft voor de gang der tijden niet te vrezen.